Het is onze God die heilig is en waarom we hier bij elkaar zijn. En waarom we ons mogen buigen over Gods woord, hem groot mogen maken. Het lied hiervoor zat een regel, volken buigen zich voor u neer. En nou, ik had natuurlijk het thema van de preek doorgegeven, maar dat is eigenlijk waar het vanochtend om gaat. Volken die voor God neerbuigen. En Bert zei het al, ik ben voor mezelf bezig met een serie. Hebben jullie niet zo door als ik natuurlijk maar ongeveer eens in het jaar of twee keer in het jaar kom. Maar ik ben zelf de laatste paar jaar heel erg bezig geweest met, of nog steeds bezig met de eindtijd. Wat er gaat gebeuren. Met name ook vanuit Matthäus, de olijfreden die Jezus houdt. En ik heb voorheen hier gepreekt, onder andere over de vijf wijze, vijf dwaze meisjes. En ik hoop dat jullie nog herinneren dat het niet gaat om de hoeveelheid olie, maar dat het ging om de verwachting dat de Heer Jezus terug zou komen. En dat datgene is wat centraal staat. En dat we gekeken hebben naar die gelijkenis over de vijf en de twee talenten en de man die één talent kreeg. En dat we hebben gezien dat of je nou gesteld bent over vijf of over twee, dat als de Heer terugkomt, hij zal je belonen. En dat we mogen uitzien naar onze beloning. Nou, vandaag hebben we dan die lastige woorden van het stukje wat daarna komt. Het laatste stuk uit die reden die Jezus op de Olijfberg aan zijn discipelen heeft gehouden over de komst van de mensenzoon en het oordeel. Geen gelijkenis, geen verhaal om ons iets te leren, maar een aankondiging en een schilderachtige vertelling over dat oordeel. En je ziet dat de Heer Jezus in deze reden een sprong maakt in zijn tijdslijn, de tijdslijn van de wereld die God heeft beschikt. En daar willen we vanochtend naar kijken. En we zullen lezen het verhaal van de schapen en de bokken. Dat staat in Matthäus 25 vanaf vers 31. Matthäus 25, vers 31. En als dat goed is, komt het op het scherm. Of moet ik nog iets doen? Ik ga gewoon lezen. Als je nog geen Bijbel hebt en vertrouwd hebt op het scherm, dan heb je pech. Als je wel een Bijbel hebt, dan is dat heel mooi. Matthäus 25, vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen? U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis. En jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, Wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Een bekend verhaal, denk ik, voor ieder. Maar wat betekent dit nou? Allereerst een paar vragen over gewoon wat we lezen. Dat is altijd goed om daarmee te beginnen. Schapen en bokken die gescheiden worden. Jezus vertelt het verhaal in de context van 2000 jaar geleden tegen zijn discipelen in een agrarische wereld. En de discipelen wisten dat schapen en geiten samen gewijd werden. Maar 's nachts werden ze gescheiden, want die schapen hadden een dikke vacht, konden zich warm houden, maar die geitjes, die hadden geen lekkere dikke vacht, die werden in de stal gebracht. Dus het beeld van scheiden tussen schapen en bokken, dat was niet zo vreemd voor die discipelen. Trouwens, waarom schapen en bokken? Waarom schapen en bokken? Ik weet niet hoe het met jullie biologische, agrarische kennis gesteld is, maar je hebt schapen en je hebt geiten. En je hebt vrouwtjeschapen en mannetjeschapen. En de vrouwtjeschapen heten een ooi. En een mannetjeschaap heet een ram. En dan hebben we de geiten. Nou, een vrouwtjesgeit noemen we een geit. En een mannetjesgeit noemen we een bok. Maar waarom nou die schapen en dan bokken, mannetjesgeiten? Weet je, dat zijn best wel interessante vragen. Waarom die vergelijking op die manier? Nou, als je nou gaat kijken in de Bijbel en je leest over schapen en bokken en ooien en geiten en zo, dan is het interessant om te zien dat in de gelijkenis die Jezus vertelt over de verloren zoon, dat als die verloren zoon terugkomt, wat slacht de vader dan? Het gemeste kalf. Dat was vet, kostbaar. En dan komt die oudste zoon verongelijkt naar hem toe en zegt: voor die sloeber slacht je het gemeste kalf. En voor mij heb je niet eens een bokje geslacht. Weet je, daar wordt iets tegenovergesteld van kostbaar, niet kostbaar. Het minste van het minste heeft u voor mij nog niet gedaan, zegt hij dan. Als Jacob terugkomt bij zijn verblijf bij Laban, dan gaat hij zijn broer Esau weer ontmoeten. He, weet je wel, na 14 jaar komt hij dan terug. En hij knijpt hem als een oude dief. Dus wat doet hij? Hij zorgt dat hij geschenken geeft aan Esau om hem mild te stemmen. En wat lezen we dan? Dan lezen we dat hij 200 ooien en 200 geiten vooruit stuurt. En 20 rammen en bokjes. Veel, waardevol en iets minder. Weet je, de bokken in die tijd waren niks waard. En mannen, het spijt me, maar dat waren mannetjesbokken. En met een bok kon je heel veel vrouwtjes bevruchten. Dus je had heel veel vrouwtjes nodig en maar weinig bokken. Dus die bokjes waren niet zoveel waard. Dus wat hier eigenlijk staat is dat God, de koning die komt, scheidt de waardevolle mensen van de voor hem niet waardevolle mensen. Daarom staat er schapen en bokken. Nou, naast die schapen en bokken komen we nog iets interessants tegen in deze schriftlezing. Namelijk een groep waar je misschien even overheen zou lezen als je dat te snel leest. Namelijk de onaanzienlijke. Het is niet zo dat Jezus hier zegt dat je alle gevangenen moet bezoeken, iedereen eten moet geven. Nee, er wordt gezegd, wie dat heeft gedaan aan de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters. Dus er is kennelijk een referentiegroep waaraan dat gedaan is. Wie zijn dat? Wie zijn die onaanzienlijksten? Zijn dat alle armen? Worden die dan niet geoordeeld? Ben je automatisch een broer of zus van Jezus als je onaanzienlijk bent, als je arm bent? En hoe arm moet je dan zijn? In Nederland kennen we het bestaansminimum, de armoedegrens. Maar ik kan jullie verzekeren dat die nog vele malen hoger ligt dan de armoedegrens die ik mee heb gemaakt in de sloppenwijken van Kibera in Nairobi, Kenia. Wie zijn dat? Nou, daar kom ik nog op terug. Ik laat die even hangen. En dan het criterium om schaap of bok te zijn. Weet je, telt geloof dan niet meer? Gaat het dan om hoeveel goed je hebt gedaan, hoeveel gevangenen je hebt bezocht, hoeveel glazen water je hebt gegeven? Ik neem een slokje. Dank voor degene die me dit gegeven heeft. Eeuwig leven is hem ten deel. Weet je, ik zei pas tegen mijn vrouw, ik zeg nou, ik zit wel goed. Ze zegt, hoezo? Ik zeg nou, misschien heb ik wel eens verteld dat ik roei op zaterdag. Ik noem het aan beweging, een roeiploegje heb, al vele, vele jaren. En een van mijn roeimaten die had darmkanker, lag in het ziekenhuis. Is gelukkig allemaal weer goed gekomen. Maar ik zei tegen mijn vrouw, nou, ik heb hem regelmatig eten gebracht. Ik heb hem bezocht. Ik zeg, nou, dat is toch geweldig. En toen zei ze, ja. Zeg maar, toen hij op een gegeven moment op de app zei dat hij vervoer nodig had omdat hij op Schiphol stond en ziek was, toen gaf je niet thuis. Nee, dat is waar. Hoe moet ik daar nou weer mee omgaan? Weet je, in Kibera waar ik geweest ben, kon ik mijn portemonnee niet dicht houden en heb ik geld gegeven aan arme mensen, waardoor ze, wat voor mij een fooi was, waar zij een maand lang weer huur van konden betalen. Maar hier in Nederland loop ik een bedelaar voorbij. Weet je, hoeveel goed aan de geringen moet je doen? En dan het tijdstip in Gods plan. Wanneer speelt zich dit verhaal af? Wie zijn die volken? Wanneer gebeurt dit? Als Christus terugkomt. Maar wij geloven ook dat wij als gemeente, zoals Paulus schrijft, zullen worden opgenomen. In een oogwenk. De doden eerst, degene die ons voorgegaan zijn, en dan wij. We zullen hem in de lucht tegemoet gaan. Dus dit gedeelte is daar niet van toepassing. Het is veel waarschijnlijker dat dit het moment is na de grote verdrukking, als jullie een beetje thuis zijn en niet in die terminologie van eindtijd, in de 7 jaar dat er een grote verdrukking op aarde zal zijn. En dat dit misschien wel aan het eind van die periode is. Maar dat laat ik voor vanochtend maar een beetje in het midden, want dat is een lastig en een moeilijk onderwerp. Maar wat is nou de sleutel om dit stuk te begrijpen? Wat ik al zei, het gaat om wie zijn die onaanzienlijken? En wat zijn andere Bijbelgedeelten waar we dit aan kunnen linken? En waar we iets wijzer van kunnen worden? En laten we daarvoor kijken naar Matteüs 10. En ik heb dat niet op de beamer staan. Misschien kun je het meelezen. En anders lees ik het je voor. Ik noem er eentje. Oh. Ja. In Matteüs 10. Dat is dat verhaal. En daar kom ik straks nog wel eventjes op terug, waarin de discipelen worden uitgezonden naar het volk Israël. En ik lees het vanaf vers 40. Matteüs 10 vanaf vers 40. Wie jullie ontvangt, en dan heeft hij het over de discipelen die hij uitzendt, 2 en 2 aan het volk Israël. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft, de koning. Jezus, de Vader, God. Wie een profeet ontvangt, omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardig ontvangt, omdat het een rechtvaardig is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen, onaanzienlijk geringe, wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden. Het ontvangen van een discipel, het ontvangen van een gezant van Christus, wordt hier voorgesteld met het geven van een beker koel water. Wie een van deze geringe mensen een beker koel water geeft. Weet je, dit is de eerste uitzending van de discipelen aan het volk van Israël. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat na zijn opname aan de hemel, na zijn hemelvaart, dat ze dat blijven doen. Ze blijven gezonden, ook als daar later aan het eind van Matteüs de heidenzending bij komt. Nou, als we kijken naar Matteüs 10, het begin, dan zie je dat Jezus medelijden heeft met zijn volk. Hoe het eraan toe is. Herders, schapen zonder herders. En dan roept Jezus, die apostelen, de geringen, op om Israël rond te trekken. Hoofdstuk 10 begint er ook. Daarom riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De apostelen die krijgen een goddelijke volmacht en ze zijn deel aan alles wat Jezus kan en doet en van zijn vader gekregen heeft om arbeiders te zijn voor het volk van Israël. En de 12, hun namen worden dan expliciet nog genoemd, worden uitgezonden. En ze mogen verwachten onderdak te vinden bij het volk. Niet bij de eerste de beste, maar ze moeten uitzoeken bij wie het waard is om te verblijven. En dat is best bijzonder. En ze moeten een groet brengen aan die huizen en niet zomaar een groet, maar een vredegroet. En mocht blijken dat zo'n huis het niet waard is om ze te ontvangen, dan moeten ze het huis verlaten en het stof van hun voeten schudden. Wat heel bijzonder is in die cultuur, omdat gastvrijheid, dat stond bijna op nummer 1 van de maatschappelijke waarden en normen. En toch zullen er mensen zijn die ze niet ontvangen. En zegt Jezus, schud het stof van je voeten. Weet je, Sodom en Gomorra kregen twee engelen. Misschien ken je het verhaal van Lot die daar in Sodom en Gomorra is. En twee engelen komen naar die stad toe en uiteindelijk wordt Lot gered. Maar elk dorp, elke stad in Israël krijgt twee discipelen toegestuurd. En wie deze afwijst, zegt Jezus, staat nog schuldiger dan de engelen, dan de mensen in Sodom en Gomorra die de engelen afwezen. En ze zelf wilden gebruiken. Dat is wat. Jezus' eigen volk, de Israëlieten, worden zwaar geoordeeld als zij de discipelen afwijzen. En dan lezen we verder in hoofdstuk 10, en misschien moet je het thuis maar een keer lezen, dat er vervolging en afwijzing zal komen. De discipelen zullen niet met open armen worden ontvangen. Geen groots onthaal, ze zullen worden gehaat om zijn naam. Familieleden zullen elkaar uitleveren. Ze zullen worden voor het gerecht worden gedaagd. Maar zelfs in dat gerecht zegt Jezus, maak je geen zorgen. Je krijgt de woorden van mij om dan te spreken. En zelfs in het gerecht zal nog Gods getuigenis klinken. En ze worden opgeroepen om te volharden. Wees niet bang. Zie niet op mensen die het lichaam kunnen doden. Maar zie op God, die ook over de ziel gaat. En het is een oproep om onbevreesd dat koninkrijk te preken aan de discipelen. Weet je, en dan in vers 2 en 33, daar staat iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Weet je, ooit zal blijken het eeuwig wel en wee van alle mensen, wanneer ze hebben gestaan om een keuze te maken voor of tegen Jezus. Nou, en dan sluit hij af met de verzen die we al lazen. Het is een bemoediging dat hun missie niet te vergeefs zal zijn. Ja, ze worden uitgezonden. Ja, ze zullen tegenstand ervaren. Er zal weerstand zijn, misschien zelfs wel vervolging. Maar degene die hen ontvangen, daar zullen zij tot zegen voor zijn. Want de ontvangst van een discipel leidt tot een beloning. Nou weet je, als we nu teruggaan naar dat tekstgedeelte uit hoofdstuk 25. Dan is het eigenlijk een heel bevrijdend perspectief. Het gaat daar in essentie niet over of je inzet voor de armen. Maar waar het om gaat is, heb je de boodschap van het evangelie omarmd? Heb je de onaanzienlijke, en ik denk dat in de tijd waarin dit verhaal speelt, dat zal zijn wanneer het volk Israël in hun laatste 7 jaar dat ze door God gebruikt gaan worden om het evangelie en het koninkrijk te verkondigen over de hele wereld, die dan in grote nood en grote verdrukking zal zijn. Het gaat erom, hoe heb je toen mijn volk, mijn geringen, ontvangen? Hoe heb je het evangelie omarmd? En als je dat evangelie omarmd hebt, wat gesymboliseerd wordt door al die dingen die hier staan, dan ben je een mens waar Jezus waarde aan toekent. En de ontberingen, weet je, de ontberingen die hier genoemd worden, naaktheid, armoede, gevangenschap, het zijn precies de ontberingen die we ook terugvinden bij Paulus in de brief aan Korinthe. 2 Korinthe 11, vers 27, waar Paulus beschrijft hoe die gezwoegd heeft, hoe die geploeterd heeft om het evangelie te verkondigen over de hele wereld. Hij zegt van vaak zonder te slapen, hongerig, dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. Nou, dat laat ook zien dat datgene wat gold voor de discipelen uit Matthäus 10 zal gelden voor de verkondigers van het evangelie van na die tijd. En Paulus is van na die tijd. Maar het zal gelden voor de verkondigers van het evangelie in de toekomst. Als het volk Israël de draad oppakt in hun geschiedenis. Wie zulke mensen ontvangt, wie zulke verkondigers van het evangelie ontvangt, en het evangelie horen, aannemen en het niet zal verachten, die zullen door Jezus waardevol geacht worden. En die krijgen de plaats aan zijn rechterzijde. Weet je, en we gaan straks het lied zingen, het lied na de preek. En ik denk dat het hier beschreven oordeel wordt uitgesproken over de volken na de opname van de gemeente. Maar zeker voor ons heeft het ook een boodschap. En als je hier zit, je bent misschien door iemand aangesproken over het evangelie. Leg het niet naast je neer. Weet je, ik ben tot geloof gekomen in mijn studententijd. Op een weekend van een studentenfeest. En ik kwam terecht in de slaapzaal naast een jongen die meedeed met de navigators. En ze zeggen wel, dat was het marinierskorps van Christus in Amerika. En dat breidde zich uit naar Europa. En ik heb hem niet veracht. Ik heb zijn boodschap serieus genomen. En ik kende de Bijbel wel een beetje. Ik was christelijk opgevoed. Maar hij legde mij uit. Waar het om gaat is dat je geloof en je vertrouwen stelt op God. En dat je het offer van Jezus Christus aanvaardt voor jou gebracht. En dat is de boodschap die vandaag de dag nog steeds klinkt. En die we mogen aannemen. En het is alsof je met het aannemen van die boodschap Jezus Christus bekleedt. Jezus Christus een glas water geeft. Laat die kans niet lopen. Laat die kans niet lopen. En aanvaard de boodschap van het evangelie. Amen.